Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer Boenkoes time. Mijn naam is Esther Claire Sansebone en ik leid je door deze uitzending vanavond. Afgelopen 8 maart was het Vrouwendag. En ik was met een speciale vrouw, Yara Jimmink, aanwezig in het Molukse Historisch Museum in de Sophiahof. We liepen langs haar eigen tentoonstelling over de nootmuskaat. Ook had ik een gesprek, telefonisch, met de nieuwe voorzitter van het museum, Sharon Soerbach. En natuurlijk zul je heel veel lekkere muziek horen van heel veel vrouwen. Laten we daar maar meteen mee beginnen.
I'm not gonna
Dat was Survivor van Destiny's Child uit 2001. Mijn naam is Esther-Claire Sassebonen en je luistert naar Boenkoes, een onderdeel van Radio Oras. Afgelopen 8 maart, op Vrouwendag, liep ik met fotografe Yara Jimmink in de Sophiahof door haar eigen tentoonstelling over haar banden met Banda en de nootmuskaat. Lopen jullie een stukje met ons mee? Laten we beginnen bij de titel. Pala, you can't eat it without breaking the shell. Leg uit.
Ja, het was een flinke titelbrainstorm. Wat ik hier eigenlijk mee probeer te zeggen is dat de nootmuskaat niet te verkrijgen was zonder dat er iets kapot moest gaan.
Er moest een offer.
Ja, en een flinke zijn. Offer.
Ja.
Ja. Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje de verering van de nootmuskaat heeft een prijs gehad. Can't eat it without breaking the shell. Laten we met de klok meelopen en komen we eigenlijk meteen bij die pala terecht, hè?
Ja.
Wat zien we hier?
We zien hier keramische vormen van de foelie. Dat is het vliesje wat om de nootmuskaat zelf heen zit. Ik wilde dat de rode kleur van foelie, als het vers is, en de vorm daarvan, dat deed me heel erg denken aan een soort aan iets bloederigs, aan strijd, aan de genocide.
Het lijkt ook wel een hart, bloederig hart.
Ja, echt, ja. Nee, dat hoor ik wel van meer mensen. Echt op ingewanden lijken het eigenlijk. En ik dacht, hoe kan je hoe kan je zo'n structuur nou het beste naar voren brengen? En eerst dacht ik aan iets te doen met textiel, dus om doeken in die vormen te knippen en dat door de ruimte te hangen waar je dan doorheen moest gaan. En toen had ik daar iemand voor benaderd om te vragen van, goh, iemand die veel met textiel doet, die een modeontwerpster is, Vira Rietveld, gevraagd of wat voor ideeën zij daarbij had en of we mogelijk konden samenwerken daarin. En toen zei ze, nou, als ik naar die vormen kijk, moet ik eigenlijk gewoon meteen aan keramiek denken. En dat was iets wat ik nog helemaal niet voor me had gezien. Of in ieder geval had kunnen bedenken dat ook een mogelijkheid was. Het was een telefonisch gesprek wat ik had met haar. En toen waren we daarover aan het brainstormen. Dus toen kwam zij in één keer met, ja, maar dat vlezige en dat glanzen, dat is ook echt wel iets wat ik zie bij keramiek. En dus toen hadden we besloten om te gaan keramieken. Ja, ik wilde ook niet de opdracht geven aan iemand. Omdat dit voor mij, dit hele project ook een individueel proces is wat ik helemaal doorloop, wilde ik heel graag dat met haar samen doen.
Ja.
Uit je hoofd en op een creatieve manier. En
hoe was dat om te doen? Want je bent fotograaf eigenlijk.
Ja, klopt. Heel leuk.
Ja?
Ja? Er kan nog best wel veel misgaan in het proces van keramiek. Maar we hadden eigenlijk helemaal geen tijd om te experimenteren. Dus we hebben dit gewoon binnen een maand ongeveer gemaakt. Dus dan moet je denken aan een soort vormenstudie. Hoe ga je het doen? Dat was ook iets waar Vira al meer ervaring in had en bepaalde ideeën. Dus dat was heel fijn. En ook, dan moet de klei drogen. En pas als het echt droog is, dan kan het de eerste keer gebakken worden. Dan ga je het glazuren, maar dat moet ook in 3 stappen. Dan ga je dat weer bakken en dan kan er ook weer van alles misgaan. Dus het was heel spannend, maar het is gelukt.
We staan er nu voor, gaan ietsje dichterbij, dat we de vormen goed kunnen zien. Ze hangen aan nylondraden, ijzeren draden.
Ja, zwart nylondraad.
Welk gevoel geeft het je nu weer zo bijstaan?
Ja, het heeft iets creepies. Maar dat vind ik ook heel fijn, juist. Want
het heeft iets horrors.
Ja, ja. En dat was het ook, zeg maar. Ja, het is ook wel indirect eigenlijk gewoon een verwijzing naar de genocide en hoeveel bloed er vergoten is voor het verkrijgen van nootmuskaat.
We gaan naar het volgende item en daar zie ik een geboortekaartje van jou.
Dat klopt, ja. Nou, ik was veel onderzoek aan het doen in de aanloop naar deze expo en gewoon überhaupt afgelopen, na mijn afstuderen eigenlijk. Nou, ik wist dat de genocide plaats heeft gevonden, of de Banda-genocide in 1621... En toen kwam ik er nog niet eens zo heel lang geleden achter dat op 8 mei was. Dat er eigenlijk de leiders van het dorp, een aantal leiders van het dorp, zijn onthoofd toen. En dat was op 8 mei. En toen dacht ik van, wow, dat is gewoon de dag waarop ik geboren ben.
Een dag die 2 maanden van vandaag verwijderd is. Want het is nu 8 maart. Die we dit opnemen.
Ja, precies.
Komt die 8 weer terug.
Ja.
Dus die 8 mei, daar gaat het eigenlijk om. Of gaat het ook om Yara?
Ja, allebei. Ik denk ook dat voor mij is het ook niet zo dat die datum nou heel prominent... Of dat het op een bepaalde manier... Het is een onderdeel van de expositie. Het is niet... Of van deze tentoonstelling. Het is niet waar het om gaat. Het gaat niet om de 8 mei genocide en de 8 mei dat ik geboren ben. Het is... Ja, eigenlijk is het ook... Als je kijkt naar de tentoonstelling, het zijn... Ik heb dit in 1,5 maand ontwikkeld. Zijn het eigenlijk losse fragmenten. En representeert het ook een beetje de zoektocht... van wat dit project überhaupt voor mij is.
Ja, een soort collage.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja.
Volgende item is een foto. Getiteld Mijn moeder en ik uit 2020.
Ja, nou ja, de titel zegt het al. Mijn moeder en ik. Een zelfportret met mijn moeder.
Je moeder staat achter je met haar handen op jouw schouders. Jij zit. En jouw moeder kijkt een beetje... Nou, laat ik het eens interpreteren als argwanend. De kat uit de boom kijkend.
Oh ja. Ja, zo had ik het zelf nog niet gezien, denk ik.
Hoe zie jij haar op deze foto?
Hoe ik haar zie? Ja, heel wel kalm en rustig. Maar ook wel met een blik van trots of zo, ergens. Ja, ik snap wel wat je bedoelt.
Het lijkt of ze wat afstand neemt. Een beetje van, nou, kom niet te dichtbij.
Ja, misschien. Ja, ja, in haar houding vooral, denk ik.
Ja.
Ja.
Terwijl jij eigenlijk heel open de camera inkijkt. Wat zie je in jezelf hier?
Nou, ik denk ook wel een vorm van trots of zo. En ik denk ook de verbinding met haar op dat moment, met mijn moeder...
Zij staat achter je op de foto. Is dat in het leven ook zo?
Ja, ze staat zeker achter me. Als het, je bedoelt in steun en toeverlaat. Ja. Ja. Ik denk soms dat ze dat misschien meer zou willen... dan dat het leven haar toelaat, zeg maar. Ja, nee, ze staat zeker achter me. Ze is heel trots.
Nou heb ik je gevraagd om ook wat toepasselijke muziek uit te zoeken... En volgens mij past bij dit verhaal wel mooi Chaka Khan.
Ja, dat klopt.
Vertel eens welk nummer je hebt uitgekozen.
Ik heb van Chaka Khan het nummer I Know You, I Live You gekozen. Dat is een nummer dat me altijd heel erg aan mijn moeder doet denken. Dat sowieso stond Chaka Khan veel, of één specifiek album van haar altijd veel op bij ons thuis. En dit is altijd een nummer waarop ik mijn moeder in mijn hoofd nog... door de woonkamer zie dansen en mee zie zingen. En dus los van de tekst is muziek voor mij gevoelsmatig altijd heel erg iets. Dus ik voel daar een... Ja, het is een bepaalde stemming wat ik daarbij voel. En dat was hier krijg ik een heel gelukkig gevoel van eigenlijk.
Ja, hier krijg je een warm hart van.
Ja, ja. En vooral gewoon mijn moeder die dan voor mij als een soort... koningin door de kamer staat te dansen en helemaal... Ze was ook balletdanseres vroeger en ze danste heel graag en was expressief en ja, hield van kunst en muziek. Dus als ik dit nummer hoor, dan is dat is het gevoel wat ik er dan... of de associaties die ik erbij heb.
Say the same. And believe me when I tell you that I know you very well.
We verlaten de herinnering van fotografe Yara, die haar moeder ziet dansen in de huiskamer op deze muziek van Chaka Khan. Terug naar nu. Terug naar onze wandeling door haar tentoonstelling over Pala, de nootmuskaat. En over haar eigen familie. Maar eerst wil Yara ons wat getallen, wat cijfers laten horen. Want de cijfers liegen er niet om.
Ja, nou, net omdat we het hadden over dat het goud waard was hier. Daar wilde ik eigenlijk nog even verder op inhaken. Want de inkoop van nootmuskaat kostte de VOC 5 cent per pond. En dan hebben we het nog over gulden. En de verkoopprijs in Europa lag rond de 4 gulden. Dus het was ongeveer 80 keer zoveel.
Ja.
De verkoopprijs van de fully lag rond de 7 gulden per pond. Dus dat was eigenlijk veel meer waard. Dus je kunt je ook voorstellen dat uit zo'n noot, uit één noot, als die nog helemaal verpakt is in de schil, zoals een kastanje, zeg maar, daar haal je dus eigenlijk gewoon 2 producten uit.
Ja.
Dus je hebt gewoon dubbel winst. En dan is het ene product nog meer waard dan het andere.
Ja.
Dus het is... Nou goed, hier staat dan ook, de gemiddelde jaarproductie bedroeg 500.000 pond of muskaatnoten. Dat is, nou, laten we in kilo's, dat is 227.000 kilogram aan nootmuskaat. Dus alleen de noot. En 68.000 kilogram aan folie.
Ja.
Nou goed, dan kunnen mensen zelf een berekening maken. Of wij kunnen dat ook even
doen. Ja, ja, maar daar sta je echt niet bij stil. En dit is natuurlijk ook een stuk research die je hebt gedaan.
Ja, ja, zeker. Ja, en het is ook wel omdat mijn afstudeerproject, dat was vooral heel erg vanuit persoonlijk, heel erg een persoonlijke zoektocht. En dat is het in die zin nog steeds. Alleen voor dit tweede deel eigenlijk, of een soort van bruggetje naar een nieuw hoofdstuk... ging ik het ook wel steeds, ook met alles wat ik de afgelopen 2,5 jaar heb geleerd, gelezen en om me heen heb een beetje meegekregen, dat ik het nu, het persoonlijke verhaal, ook wat meer in een historische context wil plaatsen. Want dan, ja, wordt het nog universeler. Kunnen andere mensen er ook wat makkelijker bij, misschien op een bepaalde manier.
Ja.
En daarbij was ik gewoon zelf, stond ik versteld van
de cijfers en de jaartallen.
Ja, nou, en gewoon ook, ja, van de genocide. En van eigenlijk gewoon zo'n klein onschuldig nootje.
We gaan naar Maria Constantina Gerrits, geboren op een van de Banda-eilanden in 1924.
Ja.
Dat is jouw oma.
Dat klopt, ja. Met mijn moeder.
Omschrijf de foto eens voor de radioluisteraars.
Het is een zwart-wit foto. Deze heeft mijn opa gemaakt met zijn Rolleiflex. Het is in een huiskamer gemaakt. Ze zitten voor een raam, midden in de woonkamer, op een, ja, soort fauteuil. Mijn oma en mijn moeder naast elkaar. En op de achtergrond zie je een ander gebouw in de verte. En dan heb je een salontafel voor hun met bloemen.
En je ziet dat het een flat is, hè? Dat
ja.
Ze hoog zitten.
Ja,
dat zie je aan het andere gebouw eigenlijk.
Ja, precies.
Wat mij meteen opviel, waren niet eens zozeer de personen op de foto, maar het feit dat er een pop en een pluche aap ook, een soort teddybeer aap, heel prominent opstaan.
Ja, ja, klopt. Ja, dat
alsof het familie is, alsof het een familieportret is met pop en aap.
Ja, ja, inderdaad. Nou, dat was, want ik weet wel dat deze heel belangrijk waren voor mijn moeder. Hoe de aap weet, weet ik niet. Maar de pop heet Sandra. Een blonde pop, ja. Het is ook grappig, mijn moeder houdt ze ook helemaal niet vast. Ze zit met haar armen over elkaar heen en de pop en de aap zitten eigenlijk gewoon daarvoor. Voor
ja.
Mijn moeder en mijn oma. Wel ook soort van leunend tegen de stoel aan.
Hoe zie jij jouw oma? Wat voor vrouw is dat hier?
Ja, ik vind dat ze heel droevig uit haar ogen kijkt.
Ja, ja, dat zie ik ook.
Maar goed, niet iedereen vindt dat. Want ik heb dat tijdens de opening ook wel met mensen gesprekken over gehad. Ja, ik vind dat ze heel droevig kijkt.
Terwijl jouw moeder, hoe oud is ze hier eigenlijk? 10 ongeveer?
Nee, jonger. Want dit is hun eerste huis. Want ze kwamen aan in Nederland. Vanuit Sorong zijn ze naar Nederland gekomen. Toen hebben ze eerst in een pension gewoond een tijdje. En op de Willemsparkweg. En daarna kregen ze hun eigen huis toegewezen. En dat was een half jaar later. Ik weet dat ze in augustus kwamen. Dus dat moet dan ongeveer ergens voorjaar of zo geweest zijn. Dan zou mijn moeder net 7 geworden zijn.
Ja, en ze zit inderdaad met haar armen over elkaar. Met een hele zelfbewuste blik.
Ja, ik vind haar heel stout hier, hoe ze kijkt.
Oh, stout?
Ja, gewoon heel...
Waarom zet je me op de foto?
Nee, dat niet. Nee, gewoon meer zo een beetje bij de hand.
Ja.
Zo van, nou is goed, ik ga wel zitten. Maak maar een foto. Gewoon meer ondeugend eigenlijk een beetje. En ja, ook wel wat volwassen. Niet echt als een kindje of zo, gewoon als een stoere vrouw of zo bijna.
Ja, daarom dacht ik dat ze ouder was.
Ja.
Waarom moest deze foto erbij?
Dit was een eerste huis. En ik denk ook als het gaat over een soort van thuiskomen en migreren. Of wat is een thuis? Of voel je je überhaupt thuis? Dat ik dit beeld heel sterk vond. En ook in combinatie eigenlijk hoe dit dan toevallig zo samenkwam. Of nou, misschien niet eens toevallig, maar heeft het gewoon zo moeten zijn dus.
Juist, ja. Want links zien we nogmaals de foto van 2020. Jouw moeder achter jou. En rechts dus de zwart-wit foto opgeblazen. Met jouw oma en jouw moeder in die brutale pose.
Ja, ja.
Ja. Het is heel mooi om ze zo bij elkaar te zien, hè?
Ja, en ik denk ook... Ja, en ik denk dat ik deze foto ook heb gekozen omdat... Als we zo meteen naar de volgende sectie gaan waarin we Banda zien... Daar is het vooral heel erg exterieur. Dus veel dingen spelen zich buiten af. En op het moment als ik kijk naar dan het familiearchief, dan is het leven ook veel meer binnen. Ze heeft een wolle of een soort van cashmere vestje aan. En mijn moeder ook. Weet je, het is ja, koud. Of het is niet zoals op die andere foto.
Nee. Maar laten we meteen even doorlopen naar de foto buiten. Dit is ook oma Gerrits.
Klopt.
Waar is dit?
Op de Banda-eilanden. Geen idee waar precies. Mijn oma is hier al wat ouder. Ze is ergens in de jaren 80 is ze nog een keer teruggegaan. En wat ik heel mooi vind aan dit beeld is dat zij hier echt heel vervreemd staat in dit landschap. Zo van, ik hoor hier niet. Dat is een beetje wat ik erbij voel.
Ja, even omschrijven. Ze staat op een grasland. Een beetje verdord grasland lijkt het wel.
Ja,
aan de rand van wat een afgrond lijkt.
Ja, en dan de zee.
De zee en daarachter nog stukken eiland.
Ja, stukken eiland en dan helemaal achter nog een klein eilandje.
Maar ze staat dus alleen.
Ja.
Is ze ook eenzaam?
Nee, dat denk ik niet. Ik weet toevallig dat ze daar met een hele groep was. Dus ja, en ze staat er natuurlijk met degene die haar fotografeert. Ik weet niet wie dat was. Ja, het is gewoon een heel vervreemd beeld. Ook die kleding die ze aan heeft. Ze heeft een soort oversized roze overhemd aan. En dan een hele onflatteuze plooirok in het donkergrijs. En dan witte Birkenstocks met 2 van die banden, zeg maar.
En dan zo'n tas alsof ze boodschappen gaat doen of gaat winkelen.
Precies, en zo'n tasje alsof ze...
Naar de Bijenkorf gaat of zo.
Ja.
Ja, het is inderdaad alsof je haar hebt uitgeknipt en in deze omgeving hebt geplakt.
Ja, ja, zo voelde het. Zo, dat is precies wat ik ook... Ja, gewoon vervreemd. Gewoon een ja, ook ze kijkt dan ook naar links en ze staat heel statig. En...
Maar ook wel weer verloren tegelijkertijd.
Precies. Ja. Verloren en vervreemd een beetje, ja.
Was je oma een role model voor jou? Of een voorbeeld?
Nou... Niet per se, tenminste zo heb ik het nooit echt bekeken. Ook niet per se niet, maar... Ja, ik was 13 of 14 toen zij overleed, geloof ik. Toen was ik ook nog helemaal niet zo met deze geschiedenis bezig. En ik vond mijn oma ook wel gewoon oud. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn ouders nu en hoe zij... En ten opzichte van mijn neefje en nichtje, dan zijn mijn ouders gewoon...
Veel jonger.
Ja, best wel... Fit of zo. En
ja.
Met mijn oma ging ik dan wel naar Artis. En ik bleef wel eens bij de logeren. Maar ja, het was heel anders. We zijn een keer in 1996. Toen was ik 6. samen met mijn oma, mijn vader, mijn moeder en mijn broer naar Indonesië gegaan. Om een aantal plekken daar te bezoeken. Waar mijn moeder is geboren bijvoorbeeld. Het ziekenhuis waar mijn moeder is geboren.
Waar was dat?
Sorong.
En ook Banda?
Nieuw-Guinea.
Ben je ook geweest?
Nee, daar ben ik dus niet geweest. Dus daar zou ik heel graag heen willen. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat voelt. Als je er dan. Misschien is dat een heel. Romantiseer ik dat. Maar ik ben gewoon heel benieuwd dat als ik daar ben. Dat wat ik dan. Welke gedachten er dan door me heen gaan. En wat ik daarbij voel.
We hadden net al qua muziek. Een muzikale heldin. Chaka Khan. Kunnen we wel zeggen. En we gaan naar nog een heldin. Namelijk Erykah Badu.
Ja.
Wat wil je horen van Erykah Badu? Want ze heeft zoveel moois gemaakt.
Ja, ze heeft heel veel moois gemaakt. En daarom twijfel ik ook heel erg. Maar ik denk eigenlijk gewoon het intro van het album Baduism. Dus dat is Rimshot. Ja, ik weet niet. Krijg je ook altijd kippenvel van die baslijn. En ja, en ik heb dit nummer. Nou, dat was eigenlijk een beetje gaandeweg dat we spraken. En ik op Erykah Badu uitkwam. En even door die nummers ging. Dat ik dacht van. Het is wel iets wat. Verder niet heel diep of over nagedacht. Maar dat vind ik wel een heel mooi intro. En toen ik het hoorde net, dat we er even doorheen gingen, toen. Deed me dus ook denken even aan wat ik je vertelde over mijn broers eerste vriendinnetje. Eigenlijk heb ik het allereerst gehoord toen zij er was. En zij was voor mij ook, ja, ik ben opgegroeid met een broer. En zij was dan gewoon zo'n ja, soort grote zus of zo'n soort voorbeeld op dat moment. En zij bracht me op de eerste dag van de middelbare school, fietste zij met me mee. En dat is gewoon, daar heb ik nog steeds een hele sterke herinnering bij. En dat is. Grappig genoeg is dat ook met precies eigenlijk dat eerste stuk. Volgens mij heeft zij dat een keer gezongen of zo. Of was ze een keer thuis aan het zingen. Of in ieder geval kwam dat weer even naar boven. Die herinnering was ik eigenlijk een beetje vergeten.
Peace and bless.
Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. En voor de Boenkoes promo hoorde je de live versie van Rimshot van niemand minder dan Queen Erykah Badu. Ik loop verder met Yara door haar eigen tentoonstelling over Pala, de nootmuskaat. En we zijn aangekomen bij een item waar het allemaal mee begonnen is.
Dit is het migratiedocument van mijn oma. Dit is eigenlijk een beetje hoe dit hele project, ook mijn afstudeerproject, tot stand is gekomen. Want ik kreeg een doos met foto's in mijn handen van mijn moeder. Met allemaal verschillend archief. Dus we hadden geen fotoboeken met plaatsen, data. Het was gewoon een doos en nou ja, ik moest zelf een beetje uitvogelen wat was. Met dus uiteindelijk behulp van oomka en een beetje mensen om ons heen. Maar wat ik toen ik naar dit migratiedocument keek, zag ik dat de vader van mijn oma Alexander Lodewijk Gerrits heette. En toen dacht ik van, dat klinkt zo Nederlands-Europees. Ja, ik was nooit bezig met die hele familiegeschiedenis. Dus ja, ik ben in Amsterdam opgegroeid en dat mijn oma Gerrits heette, ja, dat was gewoon zo. Dat ze van de Molukken kwam, ja, dat was ook gewoon zo. Dat was gewoon zo. Dus ik had daar verder ook geen vragen bij.
En wist je toen al wel dat ze
Hoewae
heette?
Haar moeder, ja.
Haar moeder?
Ja.
Wist jij dat? Kende je die? Of las jij die namen ook voor het eerst met dat document?
Ja, nou dat heb ik misschien wel eens nog eerder van mijn moeder gehoord. Maar dat is ook wel een veel voorkomende naam. Want dat zie ik ook wel meer als ik kijk naar bijvoorbeeld mensen in een Molukse gemeenschap. Is dat een naam die best wel wat voorkomt.
Hoewae, zeker.
Maar ja, Alexander Lodewijk Gerrits. Dus ik zei zo tegen mijn moeder van, mam, wist je dat je waarschijnlijk gewoon een Europese opa hebt. Maar ja, mijn moeder die had hier nooit echt op die manier, denk ik, naar gekeken. Of was een beetje, ja, was daar ook zelf op een andere manier mee bezig. Of dus ook misschien niet mee bezig.
Er staat ook een stempel op, hè?
Ja, dat is de dag dat ze vertrokken zijn uit Sorum.
8 augustus 1961, weer die 8.
Ja, dat is ook het infinity-symbool.
Die 8 is wel belangrijk in jouw leven, volgens mij.
Ja.
Of die komt steeds terug.
Ja, die komt wel terug. Ja.
Ja. Mooi. We gaan even door naar de volgende. En dat is weer oma Gerrit.
Ja, weer oma.
En ze staat voor de kaart van Banda.
Ja. Nou, ik heb eigenlijk die foto die we net hebben besproken en deze. Die heb ik uit een heel grappig zo'n fotoalbumpje van haar hele vakantie daar. Of haar reis naar Banda. En dit zijn eigenlijk de twee foto's die me het meeste aanspraken. Ook intuïtief, maar ook, ja, nou ja, wat het omschrijft. Zij staat hier inderdaad voor de kaart van Banda. Alsof ze, ja, waar is het? Een soort, alsof ze bij een VVV-kantoor staat en daar een outline, een kaart van Banda te zien is.
Ja.
Diezelfde kaart of heb ik hier op de muur in folie laten plakken als een outline. Dus Banda en dan links Amsterdam. Om dus ook die twee werelden en waarin de nootmuskaat dus de verbindende factor is om die samen te brengen. Of in ieder geval om die connectie te kunnen laten zien, te kunnen visualiseren. Ja, ik vind dit gewoon een hele grappige foto. Wat ze aan heeft, ze heeft een gestreept,
typisch jaren 80 kleuren.
Ja, een roze, geel, truitje, zwart, groen met een soort kolletje wat hangt.
Ja.
Met een goed kapsel wel. En dat brilletje ook.
En ze staat ook zo van, ja, nou, hier kom ik dus vandaan. Ik ga er maar even bij staan.
Ja, precies. Dus het is echt, maar, en ook zo'n toeristische foto van, oké, hier, ik ben er dus echt geweest. Ik ben hier dus geweest.
Terwijl in principe die foto overal gemaakt zou kunnen zijn. Want het is dan gewoon maar een kaart.
Precies, ja. Ja. En ook, ik weet niet, het klopt gewoon ook helemaal eigenlijk. Ik vind haar blik ook gewoon heel droog.
Heel droog.
Ze kijkt ook niet in de camera, heb ik het idee. Net er een beetje zo loensend langs of zo. En ik vind, wat ik ook heel fijn vind, is die flits die je nog ziet zo op de muur. Die zo,
het is echt een amateurfoto. Ja. Een vakantiepiekje. Ja.
Maar dat is dat hele album. Dus dat vind ik altijd heel leuk om die door te bladeren.
En nu hangt hij hier in deze zaal, ja, in de Sophiahof, als onderdeel van een groter verhaal. Ja. Dat is wat je wil vertellen.
Zeker, ja.
Als laatste, we gaan even zitten hier op dit bankje. Zwart-wit beelden, zie ik, van Banda zelf. Waar komen die vandaan?
Dit archiefbeeld?
Ja.
Ik heb contact opgenomen met het AI Filmmuseum in Amsterdam. Met de vraag of zij beeldmateriaal hadden van de nootmuskaatplantages op Banda. Toen mailden ze me terug. Zei ze, het was best wel moeilijk. Maar ik heb waarschijnlijk iets wat precies is wat je zoekt. En dat was ook zo. Het is...
Het sorteren der noten met dubbel O stond er net.
Ja, alleen het zijn dus de verschillende stappen die je ziet. Dus eigenlijk wat je ziet zijn het... Is het hij begint hierna opnieuw, dus dan kunnen we hem helemaal kijken. Het is de bedrijvigheid op een nootmuskaatplantage. Op de Banda-eilanden in 1928. Ik weet niet wanneer mijn oma daar is weggegaan. Dus zij is in 24 geboren. Het idee dat ze daar dus misschien in 28 nog wonen, dat vind ik dan een interessant gegeven. Maar dat is ook iets wat ik helemaal niet weet. En het was nog steeds een kolonie van Nederland.
Ja, nu gaat de loop weer opnieuw beginnen. Ja. Het is het muskaatnotenbedrijf op Banda. Het plukken. Stap 1 in het proces.
Precies, stap 1. Nou, dan zie je ze plukken met van die lange...
Lange stokken die in de bomen gaan.
Ja, en er zit een soort korf aan. En dan doen ze die om de noot heen. En dan blijft het eigenlijk een beetje als een soort fuik waar een vis in zwemt. De plukkers worden opgeroepen en leveren hun oogst in. Dus dan gaat er zo'n... iemand slaat op een trommel om mensen bij in te roepen.
Bijna een soort bedrijfsfilmpje, hè?
Ja, en kijk, en hier zie je dus ook moeders, mannen, vrouwen, kinderen.
Iedereen werkt daar?
Iedereen werkt daar, ja. En nu hebben ze een hele dag hard gewerkt, want ze leven allemaal die... Tenminste, ze hebben allemaal die stokken nog mee. Dus ze komen aan om dat in te leveren.
Jonge kinderen ook echt, zien we?
Ja, ja. Ja, die lopen nog amper, denk ik.
Ja, dat zijn echt kleutertjes. Nou, volgende fase, denk ik.
Nou, hier zitten ze dus nog te wachten om het in te leveren.
Een keurige Hollandse rij.
Ja. Ja, maar echt. Ja, en ik denk dat vindt... En hier gaan ze het allemaal klaarleggen. In hoopjes. En dan... En hier scheiden ze de foelie van de noot. Doen ze heel snel. Dus je ziet toch het vliesje eromheen zitten. En dan wordt de foelie gedroogd.
Een hele grote, platte schalen. Waar de foelie op ligt, denk ik.
Ja.
Hè?
Ja, om het te drogen. En dan hier stampen ze de foelie in de kisten. Dit lijkt een soort performance, gewoon bijna toch? Ja. Een soort van theater.
Ze hebben volgens mij ook hun nette kleding aangedaan. Want dit ziet er nou niet uit als werkkleding.
Nee, het is ook hoe vaker je hem kijkt, hoe meer je ziet. Je ziet überhaupt gewoon best wel dat hij geregisseerd is.
En geproduceerd. Precies. Ze kijken.
Doe dat nog een keer.
Ja.
Doop hem nog een keer daarin. Hier doen ze het kloppen, het ontbolsteren van de noten. Want als je de schil zeg maar openmaakt, dan zit de foelie er nog omheen en dan heb je de noot. Maar die noot die zit nog in een harde schil. En die moet er ook nog af. Dan hou je dat nootje over wat hier ligt.
Het is ook wel symbolisch, al die lagen.
Precies. Dus je moest echt, zeg maar, als je dan weer hebt over de titel, You Can Eat It Without Breaking the Shell. Kijk wat voor werk die mensen moesten verrichten ook.
Een fantastische vondst dus in het AI Museum van Yara. En toen ze de beelden voor het eerst bekeek... toen werd ze daar best wel emotioneel van.
Waar ik emotioneel van werd toen ik deze film voor het eerst zag... was ook dat ik dacht, het lijkt gewoon alsof we een dagje kijken op de plantage... en het is allemaal leuk en vredig... En waar ik vooral door geraakt was, was het feit wat we allemaal niet zien. Dus je ziet nu gewoon heel gericht wat die mensen doen... en hoe het proces van het oogsten van een nootmuskaat gaat. Alleen niet wat daar omheen allemaal gebeurde. En ook het verleden daarvoor, zeg maar. Waar het zich... Hoe dit is ontstaan ook deels, weet je wel. Het is gewoon allemaal... Of niet ontstaan, want de lokale bevolking, de Bandanezen, deden dit al... En toen Jan Pieterszoon Koen kwam, toen...
werd het gemonopoliseerd en werd de halve bevolking uitgemoord.
Ja, en toen moesten ze werken voor perkeniers. Dus die beheerden eigenlijk die plantages. Nou, dat ging niet in de fijnste omstandigheden.
Nee.
Dus ja, dus dat vind ik eigenlijk, dat we hier naar iets kijken wat, terwijl datgene wat we niet zien, dat vind ik eigenlijk heel interessant voornamelijk.
En het is veel groter wat we niet zien.
Precies, veel groter.
Dit is een microdeeltje.
Ja. En dit is dan al, laat ik het zo zeggen, in 1928. Maar dan hebben we het nog niet over wat er gebeurde vanaf 1621 tot aan die tijd, zeg maar.
Ja, ja.
Tot aan dat het geen kolonie meer was van Nederland.
Ja. Ik wil één zinnetje eruit halen van wat je net zei.
Ja?
En daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Dat wat je raakt is wat je niet ziet. En dan kijk ik even naar die foto's. En dat geldt eigenlijk bijna voor alles wat hier hangt. We zien wel mensen, we zien wel portretten. Maar heel veel zien we niet.
Ja, ja, dat heb je mooi gezegd.
Ja. De geschiedenis zie je niet. Of misschien toch een beetje in de ogen.
Ja, nee, dat is ook wel echt zo, denk ik. Je ziet het niet. En het is ook zelfs wat ik ook dan soms het lastige vindt eraan, of althans niet per se lastig, maar dat ik bepaalde antwoorden zou ik ook nooit weten. Weet je, ik zou achter bepaalde dingen die gaan over mijn familie, daar zou ik misschien nooit achter komen. Dat vind ik ook. Ik heb daar op zich ook gewoon wel vrede mee.
Het is tegelijkertijd ook je motivatie om kunst te maken.
Zeker, absoluut. Absoluut.
Dus het levert wel iets op voor jou.
Ja, nee, zeker. Nee,
het niet weten ook.
Ja, juist. Ja, want dat is ook de reden wat je gaat onderzoeken.
Dus eigenlijk is het niet weten en het niet zien, het onbekende, net zo belangrijk als alles waar je achter komt, wat je wel te weten komt.
Ja, want het is ook, hoe ga je dat wel visualiseren? Dat is het ook. Hoe ga je wel zo'n verhaal vertellen van dingen die we niet zien of die we niet weten? Hoe komen we erachter en hoe maken we de vertaalslag tot een presentatie of tot een tentoonstelling of tot een boek of een verhaal of een film of keramische vormen?
Ja.
Of hoe kunnen we het wel visueel maken, zeg maar? Ja, en ik vind het ook fijn dat mensen gewoon zelf gaan kijken en nadenken en daar zelf dingen bij moeten voelen of niet. Het hoeft niet altijd een positieve uitwerking te hebben. Als iemand gefrustreerd raakt over het verhaal, dan vind ik het ook interessant.
Als laatste een nummer wat van nu is, heel erg.
Ja, van nu heel erg.
Imagine?
Ja.
Van wie?
Common.
Ja. Common en ja. PJ. Waarom deze keus?
Ja, dit vind ik gewoon een heel mooi nummer. En ook als het gaat over imagination. Waar je wil zijn of waar je heen wil of... Ik bedenk meer metaforisch op heel veel gebieden. Wat je dromen zijn. En ja, ik denk dat het aansluit ook bij zo'n project. Doet mij voornamelijk ook heel erg denken aan mijn geliefde. Het is ook iets van ons.
Dus eigenlijk is dit verzoeknummer een beetje een shout-out naar hem ook.
Ook, zeker.
Imagine layers in a game where we all players. No more stargazing or police car chasing. Imagine life to bring us Lauryn Hill type of singers. Even the righteous schemers still let Christ redeem us. Life is greener on this side. The beauty that we see be coming from inside. Imagine if you a god and she a goddess. My people get free, locked up from weed charges. We no longer targets or bodies on the market. Clean water coming out of Flint faucets. It's awesome, not being petty, but got petty cash. Everything on the path we already have. Imagine having a woman like Betty Shabazz. Steady with class, ready to blast till the chariots pass. To take me to my new destination. I think of miracles, it's my imagination.
En dit was dan de laatste muziekkeuze van Yara Jimmink. Haar werk over de nootmuskaat en de banden met haar eigen familie en met Banda kun je nog zien tot 10 april in Het Molukse Historisch Museum natuurlijk in de Sophiahof. En nu we het toch over de Sophiahof hebben en het Molukse Historisch Museum, sinds september vorig jaar is er een nieuwe bestuursvoorzitter. Haar naam is Sharon Sorbach, geboren in 1975 en opgegroeid in Nijverdal. Ze had een Molukse vader en een Javaans-Europese moeder. En ik vroeg haar hoe zij zich op de middelbare school identificeerde. Als Moluks, Nederlands of anders?
Ja, dat is een interessante vraag, hè? Want eigenlijk als je naar de geschiedenis kijkt en je kijkt naar de verschillende perspectieven, dat heb ik echt ook bij mij in huis. Dus op de middelbare school voelde ik me Moluks, maar ook Indisch. En dat heeft enerzijds te maken met mijn uiterlijk, maar de andere kant ook dat ik echt wel binnen de Molukse gemeenschap ben opgegroeid. Dus ik kom uit de tijd dat er echt een actieve Molukse stichting was. Dus ik zat bij de Menari-groep. Ik zat op de basisschool waar we nog Molukse les kregen toen de tijd. Eigenlijk in mijn klas had ik 3 Molukse vriendinnetjes en de rest was blank. Dus in die zin zat het Moluks zijn er altijd in. Maar was ik me ook wel bewust van dat mijn moeder niet Moluks is. En dat maakte wel dat ik heel erg op zoek was ook van waar hoor ik nou thuis? Of wie ben ik en waar lijk ik op en wat is mijn geschiedenis? En dat begon eigenlijk voor mij ook met het lezen van boeken van Marion Bloem. Hè? Gewoon Indisch meisje. En uiteindelijk heeft dat ook uitgemond in dat ik in de jaren 90 al stage ben gaan lopen bij het Moluks Museum. Ook deels op zoek naar mijn roots en mooi om te combineren met mijn studie destijds.
Dat was toen nog in Utrecht, hè?
Klopt, dat was in Utrecht, ja. Dus studeerde ik kunst- en cultuureducatie en ik zocht een stageplek. Het was toen mijn tweede jaar. Toen heb ik gebeld, geloof ik, of misschien een brief gestuurd. Ik geloof niet dat we toen e-mail nog hadden. toen heb ik een gesprek gehad met Om Wim en Hutu en toen kon ik komen. Ja, dat was voor mij een hele rijke ervaring, want ik ging ook echt, ik heb lesbelkisten ontworpen voor Molukse kinderen. Ik ging daarmee langs Molukse wijken. En tegelijkertijd kreeg ik ook meer te horen en te zien en kon ik meer lezen over bijvoorbeeld mijn vaders rol in de geschiedenis als een van de actievoerders Wassenaar. Dus het heeft mij in die zin heel veel gebracht in connectie met de gemeenschap, maar ook in mijn eigen zoektocht. En uiteindelijk heb ik in het laatste jaar van mijn studie gekozen voor een stage in Indonesië. Eigenlijk ook wel gevoed door meer te willen weten van mijn roots en ook meer te willen voelen en te ervaren en herkenningspunten te zoeken.
Die zoektocht naar je eigen identiteit is voor velen van ons van de derde generatie heel herkenbaar. Ik ben benieuwd wat die zoektocht uiteindelijk heeft opgeleverd.
Nou, dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe je bent opgevoed, of dat wel of niet bijvoorbeeld is met de Molukse taal, of dat wel of niet is met dat je in de wijk woont of niet in de wijk woont, of dat een van je ouders niet Moluks is. Het gaat erom hoe je je voelt. En ook dat je open kan staan voor andere geluiden, andere richtingen en daarin je eigen weg vindt. Want het is ook zo dat ik tijdens mijn stage in Indonesië mijn huidige man heb ontmoet. En die is Indonesisch. Dus dat brengt ook weer een ander perspectief met zich mee. Ik ben me ook heel erg bewust van generatiepijn. Ik heb zelf ervaren dat na het overlijden van mijn ouders in 2017 mijn vader overleden en in 2020 mijn moeder, dat die generatiepijn sterker wordt. En dus daar ben ik eigenlijk heel bewust mee bezig. Van hoe kan ik generatiepijn voor mezelf verlichten, maar ook voor mijn kinderen en generatie na mij.
Ja, je hebt het over pijn, trauma. Hoe heeft zich dat in jouw leven gemanifesteerd?
Ik denk, je wordt wel opgevoed met misschien niet zozeer met het woordje pijn, maar wel met een bepaald gevoel. En dat gevoel zit hem denk ik wel in dat je beseft dat er ergens onrecht is aangedaan, hè, in de geschiedenis. Maar dat geldt eigenlijk ook wel voor beide kanten, zowel het Indische als het Molukse verhaal. Alleen in mijn geval was de Molukse kant ook sterker aanwezig in mijn opgroeien. En dat je ook wel dat voelt, de pijn, de emotie, een bepaalde wanhoop. En dat je als kind dus ook wel hebt meegekregen om je best te blijven doen. En dat je dat, bij mij vertaalde zich dat in mijn best blijven doen op school. En daar hebben mijn ouders me ook erg gestimuleerd. Ze hebben altijd heel hard gewerkt, zodat wij alle kansen kregen voor opleiding of stages. Hè. Dat kostte vroeger echt wel wat, een reis naar Indonesië. Om daar ons die kansen te geven. Ik denk wat het bij mij teweeg heeft gebracht, is dat ja, je voelt die pijn. Dat was je vraag, hè? Generatie pijn, voel je dat dan? Je voelt die pijn, maar je voelt ook dat je eigenlijk ergens uit wil breken. Dat je wilt veranderen en tegelijkertijd je best wil doen voor thuis, voor jezelf, maar misschien ook wel voor de gemeenschap.
Ik vroeg ook Sharon naar een favoriet nummer wat ik voor haar kan draaien. En het werd een nummer uit de jaren 70 van de Nederlandse band Brainbox.
Ja, Mobile. Dat is een instrumentaal nummer. En daar zat Brainbox zat oom Rudy de Quelje. En dat nummer is geproduceerd op 31 augustus 1970. En op dat moment werd het Molukse verhaal wereldnieuws. Want toen hebben een 30-tal Molukse jongeren de Indonesische ambtswoning in Wassenaar bezet. Omdat op dat moment Suharto naar Nederland zou komen. En zij wilden aandacht voor de situatie van Molukkers in Nederland. En eigenlijk vooral een roep tot verandering. En een van de jongeren was mijn vader. En uiteraard, ik heb die periode niet zelfbewust meegemaakt. Want ik ben 5 jaar later geboren. Maar die tijdsgeest van die jaren 70. En dat gevoel wat in het nummer zit. Dus de melodie en het samenspel. En vooral de scherpe snaren, dat vertaalt ergens wel de pijn, de emotie, de wanhoop van toen. Maar ook de strijdvaardigheid en die roep om verandering. En, nou, ik denk dat dat nog steeds wel ook symbool is voor het gevoel van nu. Het gevoel wat van generatie op generatie is doorgegeven. Ja, dus daar vond ik het iets, hè, dat is uit mijn verleden. Maar nog steeds, als ik het nummer hoor, voel ik wel wat ze mogelijk toen hebben gevoeld. En daarnaast is het nummer ook gespeeld op de uitvaart van mijn vader in 2017. Toen kwam oom Rudy ook zelf. En dus dit is ook een persoonlijke laag voor mij. Maar ik denk, als je echt met je ogen dicht naar het nummer luistert, dan voel je de pijn, de emotie, maar tegelijkertijd ook dat we met elkaar vooruit willen.
En hiermee besluit ik deze aflevering van Boenkoes. Mijn naam is Esther Claire Sassebonen. Ik dank mijn gasten Yara Jimmink en Sarah Soerbach. En ik zeg zoals altijd... Amato. En laten we nog even verder luisteren. Prachtige nummer Mobile.